De wonderbaarlijke avonturen van Krishna en Balarama. 7. De reuzenheks. Nanda deed zijn naam eer aan. Nanda betekent de blije. Hij meende dat het jongetje dat hij 's ochtends in de armen van zijn vrouw gevonden had, zijn eigen pasgeboren zoon was. Blij dat hij was, blij. Dadelijk riep hij de priesters van het herdersdorp, waarover hij de baas was, naar zijn huis. Hij gaf hun 200.000 koeien en 7 bergen sesamzaad bestrooid met juwelen en goud. Laten we iets over die koeien zeggen. Nanda en zijn herders hielden hun koeien alleen voor de melk. Omdat de koeien hun voedzame melk aan de mensen gaven, waren ze net moeders. Daarom werden de oude koeien nooit geslacht. Want dat doe je met je eigen moeder toch ook niet? De dorpelingen stroomden samen voor het geboortefeest. Ze zongen en dansten en sloegen op de trom. De koeien en stieren en kalveren werden met olie ingewreven. En ze werden met kleurpoeder versierd. De herderinnen droegen hun mooiste kleren en zongen en dansten en schaterden het uit. In die tijd was er nergens honger. Er was zoveel voedsel dat de mensen gewoon niet wisten waar ze het laten moesten. De herders bekogelden elkaar met yoghurt en boter. Het kon niet op. De klotters dropen van een tulband over een lachende, bruine gezicht. Niemand in het hele dorp wist dat het jongetje in Nanda's huis God was, Vishnu. En niemand wist dat het andere jongetje in Nanda's huis ook God was, Ananta, de goddelijke slang. Je weet wel, Ananta was uit de buik van Devaki overgebracht in de buik van Rohini. En Rohini woonde bij Nanda en Yashoda. Omdat Vishnu in het dorp woonde, woonde Lakshmi, zijn vrouw, er ook. Want ze kan niet buiten Vishnu, maar ze bleef onzichtbaar. En omdat Lakshmi het geluk en de rijkdom zelf is, waren alle mensen in het herdersdorp rijk en gelukkig. Op een dag moest Nanda met zijn mannen naar de stad. Ze waren onderdanen van Kamsa. En Kamsa wilde dat ze belasting aan hem betaalden. Op hun kar reden ze naar Mathura. Je begrijpt dat Vasudeva, toen hij hoorde dat Nanda in de stad was aangekomen, meteen naar hem toe ging. Hij moest en zou weten hoe het met zijn jongens ging. Hij deed net alsof hij dacht dat Vishnu Nanda's zoon was. En hij feliciteerde Nanda met de geboorte. Toen hij Nanda blij en gelukkig zag, begreep hij dat de jongens het goed maakten. Dat stelde hem gerust. Maar Vasudeva had een raar voorgevoel. Nanda, beste vriend, zei hij, je hebt je belasting al betaald. Ga alsjeblieft dadelijk terug, want ik geloof dat er in Gokula, dat dorp van jou, onraad is. Ga gauw. Haastig reden de herders terug. Angstig zat Nanda op zijn kar te bidden. Hij wist niet dat Vishnu, tot wie hij bad, zijn eigen pleegzoon was. En dat het dorp dus volkomen veilig was. Intussen was een van Kamsa's mensen in het dorp aangekomen. Het was geen man, zoals je denken zou, maar een vrouw. Of liever, een heks die door de lucht kon vliegen. Ze heette Putana. Dat betekent zoiets als helleveeg. Maar zo zag ze er niet uit. Ze had zich omgetoverd in een beeldschone jonge vrouw. Zo mooi was ze dat alle vrouwen van Gokula dachten, dat lijkt Lakshmi wel, de geluksgodin. Misschien is ze wel op zoek naar haar man, naar Vishnu. Nu was Putana zeker op zoek naar Vishnu. Maar de vrouwen wisten niet dat Vishnu Yashoda's baby was. Putana deed niets liever dan baby's vermoorden. Zo doodden ze op een duivelse manier. Ze smeerde haar borsten in met vergif. En dan liet ze de baby's bij zich drinken. De vrouwen van Gokula hadden geen idee dat de beeldschone vrouw zo'n monster was. Putana was net een dolk in een prachtig versierde schede. Van bewondering voor die mooie schede vergeet je gewoon dat er een moordwapen in zit. Toen Putana het kind vond en het wilde oppakken, hield niemand de heks tegen. En toen ze het kind de borst wilde geven, vond iedereen dat prachtig. Yashoda's baby wist natuurlijk precies wat er aan de hand was. Toen Putana hem de borst gaf, begon hij gulzig te zuigen. Het vergif deed hem niks. Hij zoog en zoog en Putana begon te gillen van de pijn. Maar Vishnu zoog zo hard door dat hij tegelijk met het vergif het leven uit Putana wegzoog. Moeder Yashoda en dorpsvrouwen beefden van angst toen ze Putana zagen veranderen in het monster dat ze eigenlijk was. Brullend stortte Putana, die plotseling kilometers lang werd, op de aarde neer. Onder het gewicht van haar reuzenlijf knapten duizenden bomen als dunne takjes af. En de baby, die zat op Putana's reuzenborst te spelen alsof er niets aan de hand was. Gauw klommen de dorpsvrouwen op het enorme dode lijf en haalden het kind omlaag. Ijverig begonnen ze God om bescherming te bidden. Ze begrepen niet dat God zichzelf al beschermd had door de heks te doden. De vrouwen wisten net zo min als hun mannen dat de baby Vishnu was en dat geen duivel hem wat kon doen. Zoals dat onder herders ging, smeerden ze het kind in met mest, want koemest is zuiver en beschermd. Maar wat gebeurde er met Putana's ziel? Die ging naar Vishnu's hemel. Waarom ging ze niet naar de hel? Omdat Putana Vishnu als een echte moeder de borst had gegeven. Maar ze was toch een valse moeder? Ja, maar dat kon God niet schelen. Hij lette niet op het valse, maar op het moederlijke. Zo goed is hij, zo genadig. Als hij al zo goed was voor die duivelin Putana, die hem wilde doden, hoe goed zou hij dan wel niet zijn voor Yashoda en de dorpsvrouwen, die zo van hem hielden, en voor de koeien die hem als echte moeders hun melk gaven? Toen de herders thuiskwamen uit de stad, stonden ze stom verbaasd. Vasudeva had daar niet voor niets gewaarschuwd. Ze hakten Putana's dode reuzenlijf in stukken en staken het in brand. Denk je dat het stonk? Juist niet. Er kwam een ontzettend lekkere zoete geur vanaf. Het leek wel wierook. Dat kwam doordat Vishnu haar had aangeraakt. Gods aanraking had de duivelin gezegend. Wat een geluk dat Putana zo mooi door Vishnu werd bevrijd. Wie maar een beetje van hem houdt, die gaat zo naar zijn eeuwigheid.